Kudy barwę dotyczy się wstecz. Een speciale dag vandaag, afsluiting van een week met gebed. Wij wonen in Montfoort, het is een hervormde kerk in Linschoten. En wij hebben daar ook wel wat connecties bij. Dus daar werd onder andere ook in verschillende van die kerken, daar werd de avonden werden gevuld met gebed. En dan is het zo fijn als je in interkerkelijk gebeuren samenkomt en dan met elkaar bidt. En allerlei pluimage is daar van christenen, van gelovigen, maar ze hebben allemaal één doel. Te bidden tot de Heere God en dat het werk van de Heere God ook door mag gaan. Nou, met de afsluiting van een week van gebed wil ik daarom ook nadenken over bidden. En ik wil met u een gedeelte gaan lezen. Nieuwe Testament. En wij gaan Colossense 1 vers 9 en 10 lezen. Colossense hoofdstuk 1 vers 9 en vers 10. En daar staat geschreven: daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Laten we de Heer een zegen vragen. Dank u wel, Hemelse Vader, dat we deze ochtend bij elkaar zijn. De afgelopen week is in Nederland veel gebeden, in gemeentes, in kerken, in groepen, individueel. En we hebben u mogen aanlopen. We hebben u mogen eren en danken voor wie u bent. We hebben mogen bidden voor het werk van u, voor onze medebroeders en zusters. En dank u wel dat uw werk doorgaat. Over de gehele wereld zal uw werk doorgaan. U zegt dat dat goede woord van u verkondigd zal worden en dat dan Jezus terug gaat komen. En in die tussentijd, Heere, wordt voor ons gevraagd dat wij ons zullen richten naar u, dat we tot u zullen bidden, omdat u ook de bron van alle zegen bent, dat u alles aanstuurt en dat u bepaalt en dat u regeert. En ik wil u daarom ook bidden dat we deze ochtend, als wij uw woord dan ook openen, dat het duidelijk voor ons mag zijn en dat het ons zal stimuleren om iedere keer weer terug te keren bij u en het van u te verwachten en u aan te roepen en alle lof en alle dank uit te spreken dat uw werk doorgaat. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Amen. Zelfs zonder het voordeel van hedendaagse moderne hulpmiddelen kan iedere christen een grote hulp zijn voor het geestelijk welzijn van andere gelovigen. Zonder dat je de ander ziet of zonder dat je de ander spreekt kunt, kan dat allemaal plaatsvinden. Wij kunnen allemaal een geestelijke bijdrage in de groei van onze medechristenen. In de groei van het werk van de Heere God. En dat verbazendwekkende middel, dat is gebed. En ik hoop dat we dat in toenemende mate zullen realiseren in ons leven, dat gebed heel belangrijk is in het werk van het Koninkrijk van de Heere God. Als je het Nieuwe Testament doorleest, dan zie je bijvoorbeeld onder andere bij de bediening van de 12 apostelen, dat er geschreven staat in Handelingen 6, en dan zeggen ze dat wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Er was heel veel te doen voor die 12 apostelen, maar een van de dingen waar hun focus op lag, dat was het gebed. Als je de brief van Paulus leest, die hij schrijft naar de christenen die in Colosse zijn, dan geeft hij niet alleen allerlei instructies door, maar hij laat vanaf het begin van zijn brief laat hij weten dat hij voor hen bidt. Dus Paulus die ziet de gebedsondersteuning als een hele belangrijke factor voor het evangeliewerk. In de Filippense brief schrijft hij: Mijn boodschap zal niet minder worden, want ik weet dat als u voor mij bidt, dat de Heilige Geest mij helpen zal en dat alles mijn behoud zal bevorderen, ten goede zal komen. Dus dan zal de zegen van God over zijn werk zijn. In de brief van Filimon schrijft Paulus: maak voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijden, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. Het is er gewoon bekend feit vanuit het Nieuwe Testament dat gelovigen opgeroepen worden om te bidden voor andere gelovigen. In Efeze staat geschreven, hoofdstuk 6, dat bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking er gebeden moet worden in de geest. En de schrijver van de Hebreeënbrief doet ook een oproep, die zegt: bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. De Bijbel is vol van voorbeelden van de ene gelovige die bidt voor de andere gelovige, of de ene gelovige die bidt voor een geheel volk. Een paar voorbeelden: Job, die bidt voor zijn vrienden. Mozes, die bad voor Aaron en voor Mirjam. Samuel, die bad voor het volk van Israël. David, die bad voor zijn zoon Salomo. Hiskia, die bad voor Juda. Jesaja, die bad voor het volk van God. Daniel, Ezechiël, ze baden voor Israël. Jezus, die bad voor zijn discipelen. De eerste gemeente, toen er de problemen waren rondom Petrus die in het gevangenis zat, hebben ze gebeden voor de vrijlating van Petrus. Gebed is zo belangrijk voor het welzijn van de gelovigen en voor het wereldwijde werk van de Heere God. Nou, deze ochtend wil ik u meenemen naar de achtergrond van de Colossensebrief. En dan zie je, als je dan die achtergrond gaat kijken, dat dan Paulus dat werk wat daar plaatsvindt, dat hij dat inkapselt, dat hij dat wikkelt in gebed. Hij verlangt ernaar dat het evangelie tot volle bloei zal komen in die levens van gelovigen en dat de boodschap van Jezus Christus onder de heidenen verspreid zal worden. En juist ook in deze week van gebed die we nou afsluiten, is het goed om te kijken naar die achtergrond. Hoe Paulus en de zijnen hun liefde, hun inzet tonen naar gelovigen toe en dat ze ook hun energie geven voor het werk van de Heere God. Als je naar het leven van Paulus kijkt, dan zie je dat die man druk bezig is geweest met evangeliewerk. Hij heeft minstens 3 zendingsreizen achter de rug. En overal waar hij kwam, predikte hij het evangelie. Stichtte hij nieuwe gemeentes en dan trok hij van plaats tot plaats. En soms was hij maar voor een korte tijd op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld in Thessalonica. Daar is hij maar 3 weken geweest. Maar er waren ook plaatsen waar hij langer was. Zo zegt het Nieuwe Testament dat Paulus, die was 3 jaar in de stad Efeze. En iedere dag hield hij besprekingen, legde hij het woord van de Heere God uit aan de mensen rondom hem heen. En alle mensen in en rondom Efeze hoorden het woord van God, staat erop getekend. Het hele gebied in Klein-Azië werd bereikt met het evangelie. 3 jaar lang verspreidde het goede nieuws van Jezus zich vanuit Efeze naar het hele gebied daar. En dan staat er in Colossense 1, in Colossense 4 staat er geschreven dat er een persoon was die ook daar verantwoordelijk voor was, die gegrepen werd door het evangelie en die gebruikt werd door de Heere God om in een andere steden het woord van God door te geven. En zijn naam is Epaphras. Hij heeft gewerkt in Hierapolis, in Laodicea en hij is ook terechtgekomen in Colosse. Colosse, 150 kilometer verwijderd van de stad Efeze. Een goede verbindingsweg tussen die 2 steden, Colosse en Efeze. Heel snel konden de nieuwtjes dus zich verspreiden in dat gebied. En dan staat er in Handelingen 1 vers 19 geschreven dat God op een speciale manier bezig is geweest in Efeze. Er staat er in de tekst: God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken die om zijn lichaam waren en die dan gegeven werden aan de zieken, dat die zieken dan op dat moment genezen werden van hun kwalen en dat de boze geesten uit hun weg gingen. En dan staat er in vers 20 van datzelfde hoofdstuk. En zo nam het woord van de Heere met kracht toe en het werd steeds sterker. Al die positieve berichten die zich daar afspeelden in die stad Efeze, die drongen uiteindelijk ook door in de stad Colosse. Nou, dan wil ik niet zeggen dat de looprast daar al uitgelegd was voor Epaphras, maar het was wel duidelijk, de mensen daar in Colosse, die vroegen zich af, wat is er aan de hand daar in die grote stad Efeze? En na enige tijd komt het evangelie in Colosse en komen verschillende mensen tot geloof in Jezus. Twee van hun namen zijn bekend in het Nieuwe Testament. Filemon en Archippus. Nou, van Filemon staat er geschreven dat hij een welgesteld man was. Hij had een groot huis. Hij had slaven, waaronder andere Onesimus. En in zijn huis, want er waren in die dag nog geen grote kerkgebouwen, kwam iedere week dan die huisgemeente in Colosse samen. En het was Epaphras die de leiding had van die gemeente. En de Heere God die zegende die nieuwe gemeente. Mensen die werden aangetrokken en die mensen gingen groeien in de Heer Jezus Christus. Dus heidenen die voorheen aan de afgoderij deden, die kwamen tot geloof in de zaligmaker. En de nieuwe gelovigen die gingen geestelijk groeien. Paulus had dus reden ten over om dankbaar te zijn naar de Heere God. Er was een nieuwe gemeente gesticht buiten Efeze en die groeide in genade en in waarheid. Maar er kwam ook tegenslag in die nieuwe gemeente. Een gevaar bedreigde die nieuwe gelovigen. Dat is wat hedenen ten dagen nog gebeurt anno 2018, ook in onze tijd. Als er mensen komen tot de Heer Jezus Christus, dan zie je na enige tijd dat er allerlei dingen gaan spelen. Dat er tegenstand komt, dat er moeite en zorgen komen. Als ergens het werk van de Heere God werkzaam is, dan is het ook altijd de duivel die zijn voet naar voren steekt en probeert dat allemaal te belemmeren. Want wat gebeurde er daar in die stad, in die gemeente van Colosse? Die mensen kwamen elke week samen, maar op een dag waren daar vreemde leraren die zich daar voordeden in die stad Colosse. Die Colossenzen waren pas christenen geworden, nog niet volwassen in hun geloof. En ze wilden graag allerlei dingen leren, dus dat wat verteld werd, dat namen ze in zich op. En die leraren die gingen spreken, en het klonk allemaal heel bijbels, ze gingen spreken over de heiligheid van God. Er was een scheiding tussen de heilige grote God en de gevallen zondige mens. En die grote kloof tussen de heilige God en de mens, ja, die werd steeds door hen benadrukt. De Colossenzen, bekeerde afgodendienaars, die beaamden natuurlijk datgene wat die leraren verkondigden. En ze zeiden die mensen, Colossenzen, jullie denken nou wel als je dan in de Heer Jezus Christus gelooft, dat God je dan wel zal accepteren? Ja, knikten ze allemaal, die Colossenzen, dat is natuurlijk zo. Maar zal ik jullie wat vertellen, zeiden die leraren. Wij zijn op de hoogte van de geheimen van het universum. Wij kennen de diepere geheimen. Jullie nog niet, jullie zijn pas gelovig geworden. God is zo ver gescheiden van de mensen, dat het noodzakelijk is dat er meerdere tussenpersonen nodig zijn om die grote kloof te overbruggen. Uit die heilige God is een wezen voortgekomen die iets minder heilig is. En uit die minder heilige persoon is weer een minder heilige persoon naar voren toegekomen. En zo is dat steeds doorgegaan. Steeds minder heilige personen kwamen naar voren toe. En een van hen die verschenen is, dat is Jezus. Hij is zoveel van zijn goddelijkheid kwijtgeraakt, dat hij daardoor in staat is om de zondige mensen aan te raken en om met die zondige mensen te kunnen communiceren. Die nieuwe gelovigen in Colosse, die werden bedreigd door een valse leer die de heerlijkheid van Christus wegnamen. Christus werd op de achtergrond geplaatst. Die valse leer, die vernietigde de soevereiniteit van Christus. Het ontnam hem zijn goddelijkheid. Het ontkende hem zijn unieke middelaarschap. Want Christus werd gemaakt tot een van de vele middelaars. En die leraren die hadden nog andere ideeën. Want er speelden allerlei zaken in die tijd. Er zijn, zeiden ze, er zijn zaken die je niet tot je mag nemen. Je mag niet zomaar alles eten en drinken. En vergeet natuurlijk ook niet de Joodse leringen en de Sabbaten niet. Want zonder deze, dan kom je er ook niet. Kolosse lijkt heel veel wat we in deze tijd, in onze tijd, om ons heen zien. Een multiculturele, een multiraciale maatschappij. Lastig voor die nieuwe christenen in Kolosse. In die stad woonden de Joden, afkomstig uit Mesopotamië, geplaatst door Antiochus de Grote, die hadden zo hun leerstellingen. Er waren Grieken die al eeuwenlang daar in het gebied waren en dat in bezit hadden. Er waren gepensioneerde Romeinse soldaten, die van hun oude daggenoten. Er waren de oorspronkelijke bewoners van het gebied, het waren de Frygiërs. Het waren aanbidders van afgoden, die hadden een hele sterke sensuele cultus. En ook was er in de stad Kolosse ten dagen van Paulus engelenverering, dat was allemaal aanwezig. De engel Michaël werd als een beschermengel, werd hij aanbeden in die stad. Dus die jonge christenen, daar in Kolosse, die werden omgeven door een mengeling van Joods ceremonialisme, het houden van de Sabbat, het houden van de Joodse feestdagen. Er werd geleerd het Griekse dualisme, het lichaam is slecht en de geest is goed. Dus er werd zelfkastijding gepromoveerd. Gnostiek werd er geleerd, je moet een diepere kennis in je leven hebben, de mystieke ervaringen moet je in je leven hebben. Kun je je voorstellen dat je in de war raakt, als je daarmee geconfronteerd wordt? En die nieuwe leer die werd vol overtuiging gebracht aan die eenvoudige Kolossenzen en ze werden erdoor beïnvloed. Dus in plaats van dat de Heer Jezus Christus alleen en hem alleen aanbeden werd, gingen ze bidden tot de engelen, gingen ze aan zelfkastijding gingen ze doen en dan gingen ze de Joodse wet onderzoeken wat nou wel en wat nou niet mocht en wat ze nou wel en wat ze niet mocht eten. Dus duidelijk, de jonge gemeente, die zat in de problemen. Wat kon nou toch de leiding van die jonge gemeente doen? Epaphras, die was de voorganger van die gemeente. En die wist dat die valse leraren verkeerde dingen verkondigden. Maar ja, Epaphras, die had niet zo'n grote opleiding gehad. Zoals die filosofische leraren met zich mee hadden gebracht. Die hadden gestudeerd, die hadden diepzinnige boeken. Epaphras, die had niet eens een Nieuwe Testament, want die Nieuwe Testament, ja, dat was nog niet gevormd. Dat was nog in wording. En daarbij komt ook nog eens kiezen dat Epaphras, die was niet opgevoed vanuit het Oude Testament. Het was geen Jood. Hij was geboren, hij was getogen in een heidens gezin. Zijn ouders die hadden hem vernoemd naar de Griekse godin van liefde, Afrodite. Wat kon Epaphras doen om te zorgen dat die christenen er enkel los uit de problemen zouden komen? Er was maar één oplossing. De apostel Paulus opzoeken. Hij was de enige die in staat was om een hulp voor de gelovigen te zijn en het juiste antwoord te geven. Maar weet u, toen dit probleem zich voordeed in die stad Kolosse, toen was Paulus niet meer aanwezig in Efeze. Paulus was inmiddels terechtgekomen in de gevangenis in Rome. Weet u de afstand tussen Kolosse en Rome? 1300 kilometer. Nou, voor ons is 1300 kilometer maar een peulenschilletje. Je stapt in een vliegtuig en je bent er binnen een paar uur. Maar in die dagen zo'n reis te maken, dat gaf allerlei gevaren. Het was een hele onderneming om zo'n verre reis te maken. Toch weerhoudt Het gevaar en de lange afstand Epaphras er niet van om vol overgave zich in te zetten voor het welzijn van zijn medegelovigen. Epaphras vertrekt uit Colosse en hij gaat inderdaad naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk om Paulus op te zoeken. En als je naar Filemon vers 23 leest, dan wordt daar vermeld dat hij aankomt in Rome en dat hij daar de apostel Paulus bezoekt in de gevangenis. En uitgebreid zal Epaphras zijn verhaal gedaan hebben naar die zendingswerker Paulus. Weet je wat het antwoord van Paulus is? Als hij dat wel en wee van die gelovigen hoort van Colosse? Als hij dat die problemen hoort die zich daar afspelen in dat stadje? Welke hulp geeft Paulus? Hij begint met een dankgebed. Als je het begin van zijn brief leest, dan gaat hij niet direct beginnen over de problemen die zich daar afspelen in de gemeente van Colosse. Paulus begint vanwege wat de Heere God al in hen gedaan heeft, allereerst met danken. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Zijn welgemeende dank en lof naar de Heere God was vanwege het feit dat in Colosse arme, verslaafde zondaren, heidenen, zonder hoop, zonder God, zonder uitzicht, de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Ze waren net als Paulus, kinderen van de hemelse Vader geworden. En de apostel Paulus die verheugde zich daar zo over, want er waren hemelse dingen gebeurd. Natuurlijk heeft hij van Epaphras een hele waslijst van allerlei zorgen heeft hij gehoord. Dat heeft Epaphras doorgegeven. Maar ondanks al die verontrustende berichten is en blijft de insteek van Paulus positief. Daar kunnen we heel veel van leren. Daar kunnen we heel veel van leren. Wat ook Paulus hier doet. Hoe die reageert. Om het even concreet te maken. Als wij gebedsonderwerpen horen in de week van gebed, hoe reageren we dan als we horen van christenvervolging? Als de zendingsrapporten doorkomen dat er tegenslagen zijn, dat er afval is, dat er bedreigingen allemaal zijn. Als de secularisatie zich doorzet in het evangeliewerk of als je geen toestemming krijgt om openluchtsamenkomsten te houden, hoe reageren we dan? Bidden we dan? En als we bidden, hoe bidden we dan? Is het dan in een mineurstemming? Lezen we tussen de zinnen door dat er twijfel is? Onzekerheid? Broeders en zusters, ondanks de zorgen die voortdurend op Paulus afkwamen, lees het maar door al die achtergronden van de Nieuwtestamentische brieven, bleef hij de Heere God danken. Vol vertrouwen wist hij gewoon, het zal goed komen. Hoe het ook allemaal lopen mag, de Heere God is werkzaam. Hij roept mensen, hij bouwt zijn gemeente. En vanuit dat geloofsvertrouwen en die brede dankbaarheid naar de Heere God toe, kon hij staande blijven. Vanuit een realistische, maar juist ook een hele positieve geloofshouding, wist hij dat de Heere God werken zou. En had hij een aandeel en een goed aandeel in het werk van de Heere God. En prachtig is, Paulus die gaat niet alleen maar danken naar de Heere God. Hij gaat ook nog eens een keertje voorbeden doen voor die gelovigen. Kijk, die gemeente van Colosse die mocht dan 1300 kilometer verwijderd zijn van Paulus. Maar Paulus die wist, door gebed is de Heere God bij machten om dingen tot stand te brengen. Ik heb het misschien in het verleden hier wel eens verteld. Het is 70 jaar geleden. Dat er een jonge zendeling was. En zijn naam was Edman. Hij was werkzaam in het onherbergzame Ecuador. En op een dag wordt die man ernstig ziek. Arts wordt erbij geroepen. De man wordt onderzocht. En die arts die geeft gelijk te hopen, het is afgelopen. Deze man die gaat sterven. Zijn vrouw zelfs, wat ze gedaan heeft, heeft haar witte trouwjurk genomen en zwart geverfd voor de dag van de begrafenis. Want die zat eraan te komen. Duizenden kilometers daar vandaan, in Boston, in Amerika, waar op dat moment mensen aanwezig in een bid stond. Niet realiserende wat zich op dat moment zich afspeelde in Ecuador. En tijdens het bidden was dat de leider van die bid stond, die ineens zei: ik voel dat wij moeten bidden voor onze zendeling Edman in Ecuador. En die groep die ging vurig in gebed en ze bleven bidden. Totdat na enige tijd de leider het uitriep: prijs de Heere, de overwinning is behaald. Zendeling Edman, zoveel kilometers verder weg, werd op dat moment genezen. De Heere God die greep in door de gebeden. Nou, diezelfde Edman is later teruggekeerd naar Amerika en is hij nog 40 jaar is die directeur geweest van een bekende bijbelschool in Amerika. Nou, dit prachtige getuigenis geeft aan, en dat toont ons en bevestigt de grote macht die de Heere God heeft, die hij wil uitwerken in de levens van gelovigen en het werk van de Heere God. Als Paulus hoort van wat er zich afspeelt dan in Colosse, waar hij zelf nooit geweest is, dat zo ver van hem verwijderd is, dan wordt zijn geest opgewekt om doelgericht voor hem te gaan bidden. En het gebed wat hij dan uitspreekt, dat is specifiek gericht op de situatie waarin die gelovigen zich daar bevinden. De christenen in Colosse die lagen onder vuur vanwege de valse leringen. En ze vertelden hen dat zij een betere kennis nodig hadden in hun christenleven. Ze hadden, en dat gebruik ik maar even het Griekse woord, ze hadden gnosis nodig. Kennis hadden ze nodig. En die gnostici, die leerden dat het goed was om met Christus te beginnen in je geestelijk leven, maar dat ze die gnostische leer met hun rituelen en met hun geheimenissen toe moesten laten in hun geestelijk leven. En dan zouden ze nog veel meer weten en nog veel meer gaan ervaren. En wat de bemoediging is dan voor die Colossen om te lezen als dat die brief van Paulus aankomt, dat Paulus bad voor die dingen waar ze mee tobden: kennis en wijsheid. Die valse leraren die hen zo gebombardeerd hadden met die gedachte dat ze mysterieuze kennis en hogere wijsheid nodig hadden, die worden allemaal aan de kant geschoven. En onverkort, diepgeestelijk, schrijft Paulus: ik bid dat jullie vervuld zullen worden met de rechte kennis van God. Dat jullie een volledig inzicht krijgen in het geheimenis van God. Dus Paulus die bidt dat ze niet die gnosis, die kennis van die gnostici, zullen ervaren, maar dat ze de volle kennis, de epignosis van de Heer Jezus Christus leren kennen in hun leven. En leest u maar na, in die brief aan de Colossenzen, hoe daar de Heer Jezus Christus geschilderd wordt in al zijn glorie. Prachtig hoe Paulus dat doet. Hij schrijft: Christus, hij is het beeld van de onzichtbare God. Christus heeft de eerste plaats in het gehele universum, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Christus, hij was er al, voordat alle dingen gemaakt zijn. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Christus, hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Christus, hij is God, want de gehele volheid van God woont lichamelijk in hem. Christus, hij heeft door zijn dood ons verzoend. En door hem mogen wij tot die heilige, verheven God naderen. En wat een verheldering moet het zijn voor die Colossenzen. Als de apostel Paulus in vers 26 schrijft over het geheimenis. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Wat zegt Paulus over het geheimenis dat nu geopenbaard is? In vers 27 staat geschreven: de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is Christus onder u. Dat is het geheimenis. De Heer Jezus Christus, de Hoogverhevene, de Schepper, was onder de Colossenzen komen wonen. Dus tegenover het wereldse filosoferen, het wetticisme, engelenverering, ascetisme, stelde Paulus de boodschap van de gezondene van de hemelse Vader, die Heer is over alles en iedereen, die God is en die nu plaats heeft genomen in de harten van de Colossenzen, de Heer Jezus Christus. En Paulus die wist, als deze jonge gelovigen op gaan groeien in de kennis van Christus, zijn wil gaan verstaan, dan zal het resultaat zijn dat de geestelijk volwassenheid naar voren komt in denken en in handelen. Vandaar die voorbeden van Paulus aan het begin van zijn brief. Diep doordrongen was hij van de noodzaak van gebed voor zijn medegelovigen. Zoals in vers 9, dat hij zo prachtig heeft opgetekend, dat ook onze tekst is. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat we het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld zult worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. In de week van gebed, die we afgelopen week hebben doorgewerkt, we hebben gebeden voor onze medegelovigen. En of die medegelovigen nou pasgelovig zijn, of dat ze nou verdrukt worden, of dat ze nou arm zijn, of dat ze nou rijk zijn, behoort dezelfde intentie in onze gebeden naar voren te komen, die ook bij Paulus was. Wij hebben de opdracht om te bidden, dat God krachtdadig de gelovigen nabij zal zijn. En in wat voor omstandigheden ze zich ook bevinden, dat ze duidelijk zullen gaan zien wie toch Jezus is. En we mogen bidden voor lediging van allerlei noden. Al die gebedsonderwerpen mogen naar voren toe komen. Je mag bidden voor obstakels. Je mag bidden voor bescherming. Je mag bidden voor open deuren voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar het allerbelangrijkste in ons gebedsleven is en blijft dat onze medegelovigen zullen groeien in Christus. Met alles wat ze in hun leven tegenkomen, dat Jezus in zijn volheid hen voor ogen zal blijven staan. Bidden voor andere gelovigen, bidden voor hun geestelijke groei, dat geeft altijd resultaat. Want als christenen vervuld worden met de rechte kennis van Christus, als ze geestelijk gaan zien wie Hij is, dan gaat dat handen en voeten krijgen in hun dagelijks leven. Een juiste wandel komt dan naar voren toe. En dat is ook precies wat Paulus aangeeft in zijn gebed. Ik bid dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat, dan krijg je het, hè, dat is het resultaat, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in alle goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dus die gebedsonderwerpen in die week van gebed, die langskomen, die zijn talloos. Zo breed, zoveel schakeringen zijn daarin. Want er zijn zoveel dingen die spelen in deze wereld. En die hebben invloed op ons gelovigen. Het raakt de gemeente. Zendingswerk, evangelisatiewerk. Hindernissen, obstakels, gevaren. Allerlei dingen komen naar voren toe, net als in de dagen van de christenen die in Colosse woonden. En daarom, er is niets veranderd, daarom, anno 2018, wordt er nog steeds een oproep gedaan om te bidden tot de Heere God. Om in de geest van Epaphras, om in de geest van Paulus te bidden en te pleiten bij de Heere God voor groei in hun geestelijk leven. In Colossenzen 4 vers 12 staat geschreven: Epaphras laat u groeten, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. En in Colossenzen 2 vers 1 zegt Paulus: Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u. Het Griekse woord voor strijd, dat is het woordje agon, wat dan in de tekst gebruikt wordt. En dat is een woord dat komt uit de Griekse spelen. En dat werd gebruikt als er geworsteld werd, of als er gerend werd, of als er gebokst werd. Het staat in de context van een uiterste krachtsinspanning doen. Maar waarom hebben Paulus en Epaphras zo'n toewijding getoond in hun gebedsleven? Waarom? Omdat ze medegelovigen lief hadden. En omdat ze vertrouwden op de Heere God, de Almachtige, die gebeden wil worden en die oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Mag ik het vanmorgen eens vragen? Wat doen wij? Wat doen wij? Wandelen wij in de voetsporen van Paulus en Epaphras? Het is de bedoeling dat we niet alleen maar 1 week in het jaar zullen bidden voor onze medebroeders en zusters. Laat het een grondhouding zijn, blijven of worden in ons leven, dat wij voor onze medegelovigen zullen bidden. En daardoor tot grote hulp voor hun zullen zijn, zoals ook Paulus en zoals ook Epaphras voor hen geweest zijn. Amen.
Amen. Amen.